Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen woensdag is overleden in de leeftijd van 81 jaar onze meelevende broeder A. Verdult. De rouwdienst waarin dominee Heemskerk zal voorgaan zal worden gehouden op dinsdag 16 mei op de begraafplaats Oud-Kralingen en begint om 10 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. In verband met dit overlijden willen we nu eerst samen zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk er bij uw trouw aan David hebt gezworen. 89 vers 19. Luisteren we nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren, en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mij zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Daarna open Gods woord, de Evangelie van Lucas, en lezen met elkaar hoofdstuk 2, de versen 21 tot en met 32. Lucas 2, vers 21 tot 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Genoemd voor te lezen, Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover de schriftlezing.
We willen vanmorgen gaan luisteren naar de diepe betekenis van de naam Jezus. En het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 11. Daar worden twee vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is: waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? De leerling antwoordt: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarvernevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En dan de tweede vraag: geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij heiligen, bij zichzelf of anderen elders zoeken? En dan antwoordt de leerling: nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waargeloof aannemen, moeten alles in hem vinden dat tot hun zaligheid van node is. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord, en willen een bijzonder voorbeden doen voor ons meelevend lid Tamara Stark, die woensdag 17 mei een operatie zal moeten ondergaan om rug- en nekklachten tegen te gaan. Laat ons bidden. Ja, Heere, het moet voor Simeon een onvergetelijke kerkdienst geweest zijn, toen hij door de Heilige Geest werd gedreven naar uw huis en daar de zaligmaker in zijn armen mocht nemen. Toen kon hij God loven. Toen kon hij zeggen: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, u bent toch diezelfde God? U zou het ook vanmorgen hier in dit kerkgebouw, in dit huis van u, kunnen schenken door genade. En Heere, al kunnen wij het kind dat een volwassen man geworden is, al kunnen wij Christus niet letterlijk meer aanraken, maar als u door uw Heilige Geest plaats gaat maken voor Christus en u werkt het ware geloof in het hart, dan zullen wij armen des geloofs ontvangen om hem in onze armen te nemen en ook te kunnen zingen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat zou groot zijn, Heere, als dat vanmorgen ging gebeuren bij die jongen, bij dat meisje, bij die man, bij die vrouw. Want Heere, het komt er zo op aan. Of wij hebben hem geheel nodig, omdat we in hem alles kunnen vinden wat we nodig hebben. Of hij is geen volkomen zaligmaker. En daarom, Heere, zal de prediking van morgen ook een onderzoekend karakter hebben. En worden wij geroepen onszelf voor uw heilig aangezicht te onderzoeken. Wie is Jezus voor mij? Dat is een vraag, Heere. Hebben wij hem leren nodig krijgen als zaligmaker? Zaligmaker van onze zonden. En Heere, we zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren. Maar Heere, we zijn er zo blind voor. En verstandelijk kunnen we het nog wel beamen. En verstandelijk kunnen we het nog wel toestemmen. Omdat we het weten vanuit uw woord en daarbij opgevoed zijn. Maar Heere, dat het eens een werkelijkheid zou worden. Door dat ontdekkende werk van uw Heilige Geest. Zondaar te zijn. Beladen te zijn met zonde en schuld. Ja, dat het zo erg is dat we elke dag onze zonden vermeerderen. En hebben we uw heilige wet gelezen? Heere, we staan schuldig. We hebben weer meer zonde gedaan als vorige week zondag. Want er ligt een hele week achter ons en niemand van ons kan zeggen dat hij geen zonde gedaan heeft. Zou u met uw geest dat willen laten zien? Ja, zou u ons een verbroken en verslagen hart willen geven? Zodat we gaan verstaan, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Om onze zonde te mogen belijden. En dan staat er zo'n rijke, machtige belofte in uw woord. Die zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid geschieden. O, dan wilt u, Heer Jezus Christus, uzelf openbaren als de Jezus. De zaligmaker, om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. O Heer, als dat een werkelijkheid gaat worden en als we dat leren geloven, dan wordt het gebed geboren, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan gaan we Bartimeus begrijpen die riep, Jezus, Zone Davids, ontferm u onzer. Dan kunnen we het niet nalaten voordat we uw ontferming hebben ondervonden. En Heren, dat dat ook de vrucht van de prediking mag zijn. Het zal vertroostend zijn, maar ook ontdekkend. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. Onder de mensen gegeven, door welke wij moeten, maar ook kunnen zalig worden. En misschien zit er wel iemand in de kerk of thuis mee te luisteren die zegt, het kan voor mij niet meer. Ik heb zoveel gezondigd, ik ben zoveel keer tegen de Heere ingegaan. Ik heb hem al laten roepen, ik heb de roepstemmen naast mij neergelegd. Het is voor mij onmogelijk geworden. Maar Heere, wat bij de mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. En zou u daarom zelf willen komen, met uw Heilige Geest en het woord willen toepassen wat we deze morgen samen gaan overdenken. Heere, geef uw knecht wat nodig is, geef hem een stem om te spreken, geef hem ook een hart om te spreken. Ja, dat hij de verbondenheid met de hemel mag ervaren, want hij is totaal afhankelijk van een drie-enig God in de hemel. O Heere, zou u hem willen bedienen en willen helpen om te mogen preken. Want in zichzelf is hij niets en kan hij ook niets. Maar Heere, onze bekwaamheid is uit u. Heere, gedenk ons als we met bijzondere zorgen en noden hier zitten. We zijn ook deze morgen weer stilgezet bij een sterfgeval van onze meelevende broeder verdoold. Enkele weken geleden zat hij hier nog. En toen was daar het moment dat hij sterven moest en hebben ze hem gevonden. O Heere, wilt u de rouwdragende familie gedenken, ook als deze week de rouwdienst en de begrafenis zal plaatsvinden, wilt u dominee Heemskerk alles geven wat nodig is om deze rouwdienst te leiden. En Heere, u weet wat er boven de kaart stond. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Heere, dat op uw klacht de hemel scheuren. En u weet hoe dat lag in zijn leven. Maar laat het ook een gebed zijn dat in ons hart geboren mag worden. Och, dat op uw klacht de hemel scheure en u nederkwam met uw zegen. Want aan uw zegen is alles gelegen. Gedenk ook anderen in ons midden die kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wilt u ze gedenken en vertroosten? Gedenk de zieken in ons midden. Degene die langdurig ziek zijn, die medicijnen moeten slikken. De ouderen in ons midden die de gebrokenheid van het leven moeten ervaren en de aftakeling van het lichaam. Hoewel dat ook op jonge leeftijd kan zijn. En er zijn ook jongeren in ons midden die thuis gebonden zijn vanwege ziekte. Wilt u zich over hen ontfermen? U weet ook, heren, als er worsteling en een strijd is met psychische moeite en zorgen, ook in ons midden. Ook als we jong zijn. O heren, wat is dat moeilijk. Als het leven zo moeilijk gaat worden en de duisternissen zo groot. Ook als het gaat om degenen die dat van nabij meemaken. Heren, wilt u ze sterken en kracht geven. Heren, wilt u in het bijzonder ook met Tamara zijn, die aanstaande woensdag een operatie moet ondergaan, omdat zij rug- en nekklachten heeft. En heren, wilt u met haar gaan. Ze zal er tegenop zien, maar dat ze haar ogen op u de Heren gevestigd mag hebben. En dat ze mag beseffen dat u de grote heelmeester zijt. Die grote geneesheer. Die alle krankheden op zich genomen heeft en de smarten gedragen heeft. Heren, wilt u haar gedenken en dat deze weg ook geheiligd mag worden en ook gezegend mag worden en dat ze hiermee verlost mag worden van haar klachten. Ga met haar mee, heren. En wilt u een vuur en een wolkolom voor haar zijn. Heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Gedenk onze ouderen, wanneer we in de kracht van het leven staan. Gedenk onze jonge mensen, onze kinderen. Wilt u een vurige muur rondom ons zijn? En we dragen opnieuw de examenkandidaten aan u op. Heere, help ze nu ze midden in de examenperiode gekomen zijn. Help ze bij het leren en bij het maken van de examens. En verblijd hen met uw daden. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Wij hebben niets verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heren zegenen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 146, de versen 2 en 3. Psalm 146, vers 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen we uit een lofzang van Simeon het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zolang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Lofzang van Simeon het eerste vers, na het amen van de prediking. Ja, Simeon, gemeente, die had een belofte van de Heere gekregen. Hij zou niet sterven voordat hij de Heer Jezus zou zien. En als de Heere wat belooft, doet hij het ook. Weet je daarvan in je leven? Dat de Heere altijd trouw is aan zijn beloften en aan zijn woord. Simeon heeft het ervaren, want er was een dag, jongens en meisjes, toen voelde hij zo'n trekking naar de kerk. Hij kon het niet zo goed verklaren, maar hij kon niet thuis blijven. Hij kon maar niet rusten voordat hij in de kerk was. En het was toen de tijd natuurlijk de tempel. En dan zie ik hem daar die trappen opgaan. En dan komt hij door die poort daar in die voorhof. Waar allemaal mensen lopen. En tussen die mensen loopt een jong stel. Met een babytje. En dat was niet het enige, want er liepen er wel meer, want er werden heel veel kinderen geboren. Maar de Heilige Geest zei tegen Simeon, dat kind is de zaligmaker. En dan kennen wij de geschiedenis. Toen is Simeon naar Jozef en Maria gegaan en heeft dat kind in zijn armen genomen. Zie je dat voor je, gemeente? Had je daar misschien ook willen staan? Heb je de Heer Jezus wel eens in je armen gehad? In de armen van het geloof? Om het aan je hart te drukken? Zodat je voor God staat met de zaligmaker tussen u en God in? Om in die zaligmaker Jezus te ontdekken? Die je verlost van al je zonden? Dan kun je net als Simeon zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dat zou zomaar deze morgen kunnen gebeuren, onder de prediking van het woord. Want daar wil de Heer in het geloof werken en versterken in Christus, wiens naam is Jezus. En dat degenen die iets van hem hebben leren kennen deze morgen aangeraakt mogen worden in hun hart. Zodat ze met de bruid uit het Hooglied kunnen zeggen, uw oliën zijn goed tot reuk. En uw naam, de naam Jezus, is als een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Vanuit zondag 11 willen wij vanmorgen luisteren naar de diepe betekenis van de naam Jezus. En schrijven als thema boven de prediking het geloof in de naam Jezus. Het ware geloof in de naam Jezus. Die naam is gegeven, die naam maakt zalig en die naam werkt een scheiding. Het ware geloof in de naam Jezus. Die naam is gegeven. Die naam maakt zalig en die naam werkt een scheiding. In zondag 9 en 10, gemeente, hebben wij gehoord wat de rijkdom is voor degene die God vrezen om God de Vader te leren kennen als de schepper en onderhouder van alle dingen. En nu gaan we verder met zondag 11 en zullen wij een aantal keren gaan horen over de tweede persoon van de drie enige God. En dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En vanmorgen willen we bijzonder bij een van zijn namen stilstaan. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden vanuit de hemel naar deze aarde. Met het grote doel om zondaren zalig te maken. Johannes heeft ervan geschreven in zijn eerste zendbrief en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Ja, dat was het grote doel van de komst van Christus. Zondaren zalig maken. En dat ligt nou in die naam opgesloten. Met andere woorden, hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Ze hebben we beleden in zondag 11. Nou, als dat nou het grote doel is van de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, dan moet dat in de naam openbaar komen. En vandaar dat God de Vader heel zorgvuldig een naam uitgekozen heeft voor zijn Zoon. Dat is de naam Jezus. Jawel, God de Vader gaf die naam aan zijn Zoon. Want het was onder Israël de gewoonte dat de Vader de naam bekend maakte als er een kind werd geboren in het gezin. Hoe dat met de meisjes precies ging, weet ik niet. Ik weet wel dat als een jongetje op de 8e dag na de geboorte besneden werd, dat juist op die dag de vader de naam bekend maakte. Dat heeft Jozef ook gedaan, de aardse vader van de Heer Jezus Christus. We hebben samen gelezen uit Lucas 2 vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. En als je daar Matthäus 1 naast zou leggen, dan kun je heel duidelijk opmaken, Jozef is het geweest als de vader, de aardse vader van de Heer Jezus, die deze naam op die dag bekendgemaakt heeft. Maar dat kon Jozef alleen maar doen omdat de hemelse vader het al eerder bekendgemaakt had. Want Jozef had nooit de meest geschikte naam kunnen bedenken voor dit kindeke. Ook Maria niet. En al zouden ze zelfs samen uren over nagedacht en gesproken hebben, de meest geschikte naam hadden ze nooit kunnen bedenken, maar God de Vader wel. De naam die God de Vader aan zijn Zoon gaf, die kwam op uit het vaderhart van God. Die kwam op uit het welbehagen van God. En hij heeft dat ook bekendgemaakt vanuit de hemel, door middel van de engel Gabriel. Eerst aan Maria, vrees niet Maria, gij hebt genade bij God gevonden. En gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En later heeft de Heer het ook bekendgemaakt aan Jozef. Toen hij erachter kwam dat Maria in verwachting was geraakt, wilde hij haar verlaten. Maar de Heer zegt, nee, dat mag niet. Jozef, gij zonen David, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat geloofde Jozef. Dat was het verborgen werk van de Heilige Geest in zijn hart. Hij geloofde dat kind wat Maria mag verwachten, dat is de beloofde zaligmaker. Jozef was ook van die mensen die de Messias verwachten, die de verlossing in Israël verwachten. En nu wordt hem in die droom geopenbaard. De Christus zal komen. En hij moet hem de naam Jezus geven. Dat was een boodschap uit de hemel. De naam die hij moest geven was in de hemel uitgedacht door de Vader zelf. Een zorgvuldig uitgekozen naam. Een naam zo heilig, zo goed. De naam Jezus. Maar waarom toch? Waarom heeft God de Vader nu deze naam voor zijn Zoon uitgekozen? Of, om het met de vraag van zondag 11 te stellen, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Dan denk ik weer even aan de verhalen rondom de geboorte van de Heer Jezus. Want wie zijn de eerste aan wie bekendgemaakt werd dat de Heer Jezus geboren was als zaligmaker? Dat waren die herders in de velden van Efrata. En toen hebben ze, nadat die ene engel uit de hemel gekomen was, een koor gezien, jongens en meisjes, gemeente. Dat is ongekend. Geen koor op aarde kan het halen bij dat koor. Het koor uit de hemel dat zong, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Waarom gaf God de Vader zijn zoon de naam Jezus? Omdat hij een welbehagen had in mensen. En we zullen zonen wel horen wat dat voor mensen zijn in wie hij een welbehagen heeft gehad. Het zijn in ieder geval mensen die hij van eeuwigheid wilde zalig maken. Waarom? Gemeente, waarom moet een mens zalig gemaakt worden? Waarom moet u zalig gemaakt worden? Waarom moet jij zalig gemaakt worden? Dat heeft een ontzaglijke oorzaak. Een verschrikkelijke oorzaak. Wij zijn rampzalig. Wij liggen verloren. We gaan niet verloren. We liggen verloren. In onze zonden, in onze ongerechtigheden. Vanmiddag zullen we het weer belijden met dat aloude doopsformulier dat we aan allerhande ellende, ja verschrikkelijk om het te zeggen gemeente, aan de verdoemenis onderworpen zijn. Dat betekent, zoals een puritein het ooit gezegd heeft, wij hangen als een draad, als een garen boven de rampzaligheid. Eén knap en je ligt er eeuwig in. En dat wist de Vader. Dat wist hij van eeuwigheid. Hij wist dat het ganse menselijk geslacht van hem zou afvallen. Hij wist dat de hele wereld verdoemelijk zou worden voor hem. En toch heeft hij van eeuwigheid een schare die niemand kan tellen, verkoren tot zaligheid. Maar hoe zou zo'n rampzalige zondaar ooit zalig kunnen worden? Wie kan de toren van God over de zonde dragen? God die ziet de zonde niet door de vingers, hij stapt niet over de zonde heen. Hoe kan dan zo'n verloren mensenkind zalig worden, verlost worden van de zonde en weer met God verzoend worden? Nou wist God wel, dat kan niemand van de mensen, dat kon er maar één doen en dat was zijn zoon. Daar had hij er maar één van. Zijn teerbeminde zoon. En die kon dat doen en die wilde dat doen. En dat wist de Vader en dat stond van eeuwigheid vast. Daarom moest zijn zoon de naam Jezus dragen. En met die naam maakt de Vader bekend, ook vandaag nog door de prediking, wie zijn zoon is en wat het grote werk is wat hij gedaan heeft. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En met die naam openbaart die grote God en Vader de enige weg waarin u verloren zondaar weer met God verzoend kan worden. Die naam openbaart een persoon. Het is Jezus, de enige, werkelijk de enige, die een verloren mens kan verlossen, want bij niemand anders is enige zaligheid te zoeken of te vinden, zo belijdt de leerling hier. In de naam Jezus, gemeente, daar schittert de eeuwige zondaarsliefde van de Vader, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En waar komt het nu op aan in jou en mijn leven? Dat we net als Jozef gaan belijden en gij zult zijn naam heten Jezus. Dat was voor Jozef een geloofsdaad. Oh, dat zult u leren als Jezus zich vanuit het evangelie gaat openbaren. Dan zal de Heilige Geest het gaan afdrukken in je hart. Deze is het. Dit is de enige zaligmaker die je redden kan. En door het geloof zal een arme zondaar ziende op hem ook zijn naam leren spellen. Leren noemen. En men noemt zijn naam Jezus. En dat is niets anders dan nazeggen wat de Heere eerst heeft voorgezegd. Zo was het bij Jozef ook. Het moest eerst aan Jozef geopenbaard worden, voordat hij tot deze geloofsbelijdenis kon komen op die achtste dag. En gij zult zijn naam heten Jezus. Kijk, als die belijdenis in je hart wordt geboren, gemeente, dan heeft de Heilige Geest plaats gemaakt in je hart voor Christus, voor Jezus. En weet je wat er dan gaat gebeuren als hij vanuit het woord geopenbaard wordt en je gaat zien welk een gepaste zaligmaker hij is? Dan krijg je honger, dan krijg je dorst naar deze Jezus. Dan ga je de vraag begrijpen die David eens stelde: hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Of om het nieuwtestamentisch te zeggen: hoe zal Jezus tot mij komen? Hoe zal ik hem vinden? Nou, hoor dan de rijke belofte die de Vader heeft laten verkondigen. En gij zult zijn naam heten, Jezus, met andere woorden. Gij zult hem vinden, u die hem zoekt in al je zielsverdriet. En je zult weten wie hij is. En daarom zul je hem gaan noemen met die naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, wat is dat eigenlijk? Zalig maken. Wat zegt die naam Jezus nou ten diepste? We gaan het in onze tweede gedachte overdenken. Die naam maakt zalig. Wanneer God de Vader zijn zoon de naam Jezus gaat geven, dan is dat geen onbekende naam. In de tijd van de Bijbel waren er wel meer mensen die de naam Jezus droegen. Je komt het tegen in het Nieuwe Testament. Als Paulus in de gemeente van Korinthe komt, dan ontmoet hij daar een godvrezende man. En die draagt inderdaad de naam Jezus. En Paulus heeft veel contact met hem gehad en veel gesproken met hem. En als hij later weer Korinthe verlaten heeft en hij schrijft een brief aan de gemeente van Colosse, waar deze Jezus ook bekend was, dan moeten ze hem de groeten doen van hem, daar in Colosse. En wat staat er dan? Dan noemt Paulus die man Jezus, gezegd Justus. En verschillende verklaarders die schrijven dan bij deze woorden: toen Justus Christus leerde kennen als Jezus, als de enige zaligmaker die hem verlost heeft van al zijn zonden, toen wilde hij zelf waarschijnlijk de naam Jezus niet meer dragen. Dat was een naam die was alleen bestemd voor de Zoon van God, zijn zaligmaker. En toen heeft hij wellicht gezegd: noem mij vanaf nu maar Justus. Maar oorspronkelijk heet hij dus Jezus. Maar ook in het Oude Testament komen wij personen tegen die de naam Jezus droegen. Al klonk dat natuurlijk anders, want de taal van het Oude Testament is Hebreeuws. En de naam Jezus is Grieks. Wat is dan de Hebreeuwse vertaling van de Griekse naam Jezus? Nou, die naam kennen wij wel, Jozua. En zo zijn er verschillende personen in het Oude Testament geweest die de naam Jozua droegen. En dat betekent precies hetzelfde als de naam Jezus. Behouder, verlosser, heiland, zaligmaker. En met name die laatste betekenis komt hier in zondag 11 naar voren. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? De naam Jezus of Jozua, die openbaart dus dat zaligmakende, dat verlossende werk van God. Van de Zoon van God. En om daar wat dieper op in te gaan, gemeente, wil ik vanmorgen met u eens naar die twee personen uit het Oude Testament gaan kijken, die de naam Jozua droegen. Om vanuit die personen, die typen waren van de Heer Jezus, eens te zien wat nu de diepte is van de naam Jezus. Welke twee mannen droegen de naam Jozua? De eerste was Jozua, de zoon van Nun, de opvolger van Mozes. Hij was een van de 12 verspieders die samen met Caleb geloven mochten dat ze het beloofde land mochten binnentrekken. Toen Jozua geboren werd, toen heet hij nog geen Jozua. Zijn vader en moeder hebben hem de naam Hosea gegeven en dat betekent er komt redding, het heil is nabij. Maar toen de Heere bekendgemaakt had aan Jozef dat Jozua de opvolger van Jozef van Mozes moest worden, toen heeft de Heere gezegd en nu wil ik dat Hosea een andere naam zou dragen. Hij moet Jozua heten. En daarmee wordt de betekenis zorgrijker, want Hosea betekent er komt redding, het heil is nabij. Maar de naam Jozua verbindt de naam Heere eraan. Jozua betekent de Heere maakt zalig, de Heere redt. En die naam is ook openbaar gekomen in de taak die Jozua kreeg van God. Hij is het geweest die het volk Israël in Kanaan gebracht heeft. Paulus, die zegt ervan, Jozua heeft het volk in de rust gebracht. Dus het beloofde land was het land van de rust. En wat is Jozua, de zoon van Nun, daarmee een type van Christus? Want wat is het werk van Christus als zaligmaker? Wat doet de zaligmaker? Hij brengt in de rust. Want sinds onze diepe val in paradijs zijn wij onrustig geworden. Hoe zei Augustinus het ook alweer? Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Maar hebt u leren verstaan hoe die onrust ontstaan is in uw leven? Zijn u misschien vanmorgen ook onrustige mensen? Jongeren, kinderen, ouderen? Zitten misschien thuis ook onrustige mensen mee te luisteren? Die niet iets kennen van die algemene rust die alle mensen wel kennen, omdat we God kwijt zijn, maar doordat we geleid worden door de Heilige Geest en hebben gezien dat we in een verloren toestand zijn, dat we op weg zijn naar de eeuwigheid, dat we gezondigd hebben, dat we Gods wet overtreden hebben en dat we daarom met David hebben leren zingen, rust, nog vrede, wordt gevonden om mijn zonden. Kent u de onrust vanwege je zonde? Je onrust vanwege de straf op de zonde. De onrust van die nimmer eindigende eeuwigheid. De onrust omdat je met God van doen kreeg. Onrust omdat je gezien heeft hoe vreselijk de zonde is en wat het vreselijke karakter van de zonde is, dat je tegen God gezondigd hebt die alleen maar goed doet. Onrust die je als een bedroefde zondaar op de knieën bracht en deed zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Onrust, waardoor je toch niet kan nalaten te roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Onrust, waardoor er een begeerte in je ziel gekomen is om van je zonden verlost te worden. O, wat kan die onrust te donker maken in je hart? Wat kan die onrust je moedeloos en hopeloos maken? Als die zonde je hart te neerdrukken. Maar luister eens, u die kennis hebt aan de onrust in je hart, wat deed de dichter van Psalm 42? Die ook zo dorstte naar God, die ook zo onrustig was vanwege zijn toestand voor God. Hij zei, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal er nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Want hoor eens, onrustige zondaar, bij de Heere is veel verlossing. En daarom houd aan, grijp moed. Want ziet, ik verkondig u vanmorgen grote blijdschap, dat eenmaal in Bethlehem stal geboren is, de zaligmaker, wiens naam is Jezus. O, wat is het nodig om hem te kennen, want we verkeren in zo'n verschrikkelijke toestand, zei ik al. We zijn zo ellendig, we zijn zo goddeloos, we zijn zo onheilig, ja rampzalig. Maar zie toch eens, welk een grote barmhartigheid. Een onpeilbare diepte van barmhartigheid er in God te vinden is. Nu heeft hij zelf voor een zaligmaker gezorgd. En daarom klinkt de hartelijke nodiging nog steeds in deze wereld. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Want mijn naam is Jezus. Ik ben gekomen, niet om te verderven, maar ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Ja, dan is die meerdere Jozua gekomen om zondaren zalig te maken. Ja, we gaan nog eens even dieper op dat woord in. Wat betekent zalig maken? Heel letterlijk vertaald betekent het volmaken. Als je straks thuis bent, jongens en meisjes, moet je het maar gewoon eens eventjes doen. Om aan de preek terug te denken. Dan vraag je maar aan je vader of moeder een beker of een glas en kijk er eens naar. Die is leeg. En iets wat leeg is, daar kan wat in. En als je dan die beker en dat glas onder de kraan zet en je doet de kraan aan, dan vult dat glas zich helemaal met water. En dan is hij vol. Kan er niets meer bij. Vol is vol. Zo waren wij eens in het paradijs als dat glas water. Vol met water. Het stroomde over van water. Wat bedoel ik daarmee? In het paradijs, toen de zonde er nog niet was, was de mens vol van God. Heel het hart was vol van God. En heel het hart ging naar God uit. Het stroomde als het beker water over van God. En toen kwam de zonde in dat hart. En God kan niet samen met de zonde in je hart wonen. Dus wat is er gebeurd? Toen is God uit je hart weggegaan. En toen werden wij leeg. Helemaal leeg. Als dat lege glas. Oh jawel, we proberen het wel te vullen. Toch? Ik weet niet waar u het mee vult. Ik weet niet waar jij het mee vult. Met die muziek. Waarvan je eigenlijk toch wel weet dat het niet tot eer van God is. Misschien vul jij dat lege hart wel met films die je zo graag kijkt. Of zit je uren achter je pc, achter je laptop met van alles op te zoeken. En je weet precies de interessante en ook soms zondige sites te vinden. En je bent maar bezig dat lege hart te vervullen. Of je gaat helemaal op in de sport. Of je gaat helemaal op in je baan. Of zelfs in je godsdienst. Maar geef het me toe, je hart blijft leeg en de rust vind je niet. Wij zijn maar bezig om dat lege hart te vervullen, maar het kan niet gevuld worden, want God is er niet. En wat is zalig maken nu? Dat de Heer in het leeg gaat maken van alles wat God niet is, om het te vervullen met zichzelf. En daarom moet hij je gaan verlossen van je kwaad, van je zonde, van je wereldgezindheid, van alles wat God niet is. om je te brengen tot het hoogste goed, om je hart weer te vervullen met God in Christus. Maar hoe zal dat kunnen? De Heer kan niet zomaar je hart leeghalen met die zonden die er zitten, want de Heer is vertoornd over de zonde en de Heer heeft gezegd, de zonde moet ik straffen. Dus de Heer kan dat hart alleen maar leeghalen als voor die zonde betaald is. Hoe moet dat toch? Maar die grote God heeft het van eeuwigheid al uitgedacht. En dan kom ik bij die tweede persoon in het Oude Testament, wiens naam Jozua is. Dan ben je eeuwen later. Dat is Jozua de hoge priester, die leefde ten tijd dat de ballingschap ten einde kwam. En deze persoon kom ik tegen in Zacharia 3. En hoe zie ik hem daar staan? Als een man bekleed met vieze, vuile kleding. En die vieze, vuile kleding, dat is nou het beeld van de zonde. En al is daar Jozua in de eerste plaats het beeld van een zondaar, die voor het gericht van God wordt vrijgesproken van schuld en straf, toch mag je in die Jozua, de hoge priester, die daar staat bekleed met hele vieze, vuile klederen, ook een type zien van Christus. En dan maak ik van Jozua, de hoge priester, van Zacharia 3, die daar stond voor het gericht, een sprong naar het Nieuwe Testament. En dan zie ik daar voor Pilatus de meerdere Jozua staan. De hoge priester van het huis van God. Zeg gemeente, hebt u hem daar wel eens door het geloof zien staan? Jezus, bekleed met uw vuile kleding. Bekleed met uw zwarte zonde. Overladen met de stromen van uw ongerechtigheden. Zo stond hij daar als de Jozua met vuile klederen, de vuile klederen van zijn kerk. O jawel, hij stond daar voor de wereldlijke rechter Pilatus, maar wat de mensen niet zagen, zag Jezus wel. Achter Pilatus stond zijn vader als de hemelse rechter, die ging afrekenen met de zonde van zijn kerk. Want het was God die die vuile klederen Christus aangedaan heeft. Want de oude profetie zegt dat God alle ongerechtigheden op hem heeft doen aankomen. En Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat God zijn zoon tot zonde gemaakt heeft. Om de zonden te veroordelen, om die zonden aan het kruis te hechten. O, zoals de hoge priester Jozef stond met vuile kleding, zo stond Jezus eens voor zijn hemelse rechter, beladen met de schuld van zijn kerk. Zo lag hij al in de kribbe, als de zoon van smarten. Zo eindigde hij zijn leven als de man van smarten aan het kruis. Daar moest hij de gunst van zijn vader missen. Daar moest hij de toorn van God ten volle dragen. Maar daar werd het waar. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Want alle zonden en ongerechtigheden heeft hij als het lam van God weggedragen. Wat Jozua uit het Oude Testament nooit kon, dat kon Christus volmaakt. O jawel, daarvoor moest hij afdalen in de diepten van de hel. Daar moest hij schreeuwen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar heeft hij ook geroepen, het is volbracht. Want zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, van al hun zonde. Hij wil je bevrijden van de schuld van je zonde. Hij wil je ook bevrijden van de smet van de zonde. Zijn naam is Jezus, tot rechtvaardigmaking van zondaren, maar ook tot heiligmaking van zijn volk. Kent u hem zo? Is het ook wel eens gaan zingen Vanuit de volheid van je gemoed. Toen hij alle waarde voor je kreeg. Waar je zelf zo'n zwarte zondaar was. Die zichzelf nooit meer kon verlossen. En hij werd aan je geopenbaard. Hij kwam tot je door de prediking van het evangelie. En hij liet je weten dat zijn naam Jezus is. En dat die naam als het ware gegrift werd in je ziel. Als het ware met het bloed van Christus geschreven werd op je zwarte zondige ziel. Zodat het ging zingen van binnen. Welk een dierbare naam. Welk een heerlijke naam. Wat een wonderlijke naam, wat een lieflijke naam. Ja, waarlijk, lieve Heer Jezus Christus, uw naam is voor mij een olie. Daarom heb ik u hartelijk lief. O gemeente, er is onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven, door welke je moet zalig worden, maar ook kan zalig worden. Het is enkel en alleen door Jezus. Maar buiten hem is een eeuwig zielsverderf. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Deze naam werkt een scheiding. Ja, dat staat er toch. Want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze Jezus met een waar geloof aannemen, moeten alles in hen hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. We moeten er even voor gaan zitten, gemeente. Want hier loopt een scheiding. Ook door de gemeente. En dan ga ik het prediken en dan weet u wie u bent. En jij ook. En gemeente, nou gaan we straks de kerk verlaten. En dan is het van tweeën één. Nu bereiken we zo'n heilig, cruciaal, allesbeslissend moment in de prediking. Ik hoop dat we het gewicht voelen. Want je gaat straks naar huis. Of hij is geen volkomen zaligmaker. Of hij is je alles. En er zit niets tussen. Hoe zit je hier? Hoe ga je door het leven? Nee, niet gaan redeneren. Niet met al je dogma komen. Maar als je straks over een uur voor de rechterstoel van God staat, hoe is het dan? Komt erop aan hoor. Wie is Jezus voor u, voor jou? Is hij uw volkomen zaligmaker of niet? Wanneer is hij het niet? Nou, dat blijkt duidelijk uit het antwoord van de leerling. Of je zoekt het bij heiligen, of je zoekt het bij jezelf, of elders. Drie mogelijkheden. Goed luisteren hoor. Want er hangt een eeuwigheid aan vast. Zoekt u uw zaligheid bij een heilige? Nee, natuurlijk niet, dominee. Hoe durft u dat te vragen? U gelooft toch niet dat ik mijn zaligheid bij Petrus zoek? Of bij Maria? Of bij Johannes? Ik ben niet Rooms. Ja, maar wacht eens even. Wacht eens even. Als je nou onder een prediking zit, onder een bepaalde prediking, een schriftuurlijke, bevindelijke prediking, waar je zo van harte achter staat. En dat je grote liefde hebt voor juist die knechten van God die een schriftuurlijke bevindelijke prediking brengen. En je mag met je verstand het eens zijn met de gezonde leer die ze brengen. Maar je hebt er genoeg aan. Zoek je het niet bij Jezus, maar heimelijk bij iets heiligs, een heilige of een heilige prediking. En wanneer je veel op hebt met je bekeerde vader of je bekeerde moeder, en je hebt zulke goede herinneringen daaraan, en je weet hoe je bekeerde vader of moeder, je opa of oma, je zo indringend kon opdragen aan het gebed en zo rijk kon spreken met haar, zijn of haar gemeenschap met de Heere. En je koestert dat. Maar je zoekt dat leven niet bij Christus. Zoek je het heimelijk bij een heilige. En wanneer je voorkeur uitgaat tot bepaalde predikers of bepaalde uitspraken van godzalige dienaren uit het verleden, en je bent altijd maar zo selectief bezig om alleen dat eruit te halen wat je aantrekt, zoek je het niet bij Jezus. Misschien zeg je, nee dominee, dat doe ik allemaal niet, ik herken mij daar zelf niet in. Want ik geloof het toch echt wel, niemand kan mij zalig maken dan Jezus alleen. Maar dan ligt er nog een gevaar op de loer, dat je het bij jezelf gaat zoeken. En hoe kun je je zaligheid bij jezelf zoeken? Dan laat ik de Heer Jezus zelf maar spreken, gemeente. Die heeft een aangrijpende gelijkenis uitgesproken over het zaad. En kort geleden hebben we daar ook al iets van gehoord. En een van de mogelijkheden is dat het zaad op steenachtige plaatsen komt, waar het geen diepgang heeft, waar het worteltje niet goed kan groeien, het komt heel snel op. En dan zegt de Heer Jezus, dat zijn nou mensen die het woord van God horen en dat terstond met vreugde ontvangen. Ze horen het evangelie, ze horen van Jezus, ze horen van de beloften, ze horen van de zaligheid die Hij wil schenken en zij nemen het aan. Maar blijkbaar kan dat dus ook zonder waar geloof. En hoe doe je dat dan? Met emotionele aandoeningen, met verstandelijk redeneren. En als dat zo is, doe je het dus zelf. En zoek je je zaligheid niet bij een volkomen zaligmaker buiten jezelf. Het kan zelfs na ontvangen genade zijn dat je in de strik valt waar de leerling hiervoor waarschuwt. En zulke mensen kom je ook wel eens tegen in het pastoraat. Dat zijn mensen die echt kunnen zeggen dat ze wederom geboren zijn. Dat zijn mensen die kunnen echt iets vertellen van het geestelijke leven, zeker van het begin van het geestelijke leven. En die zijn zo verblijd als ze in de prediking de kenmerken horen van het geestelijke leven. En begrijp me goed, gemeente. Luister goed wat ik zeg. Het kan een rijkdom zijn als je onder de prediking hoort vanuit het woord wat er in je hart omgaat. En dat wil de Heer bij tijden gebruiken om je voor de wanhoop te bewaren en te laten weten dat hij een goed werk in je hart begonnen is. Maar soms ontmoet je wel eens mensen die lijken daarmee tevreden te zijn. Bij wie het geestelijk leven een optelsommetje wordt. Dit mag ik toch wel kennen en dat mag ik toch wel kennen. En als je eens wat dieper door gaat vragen, maar wie is Christus nou voor je? Wie is de Heer Jezus nou voor je? Dan wordt het soms zo stil. Mensen die nooit eens heilig ontevreden geraakt zijn met het verklaard worden onder de prediking, met wat aangename gestalten, een aangenaam gebedsleven of het raken van een gevoelige snaar in je hart bij het zingen van een dierbare psalm. Maar als het dan gaat om de vraag, is deze Jezus al een volkomen zaligmaker voor je geworden? Wat kunnen we dan heimelijk nog steunen op iets in onszelf, om dat geestelijke leven op te bouwen op ervaringen? En als dat je gestalte is, ik moet het je eerlijk zeggen, ondanks het geestelijk leven wat er dan mag zijn, zoek je het niet bij een volkomen zaligmaker buiten jezelf. En dan tenslotte spreekt de leerling nog bij over elders zoeken. Ja, dat kan gebeuren, gemeente. Dat als je het onder de prediking waar je bij opgevoed bent, het niet meer uit kan houden. Paulus had er ook al last van in zijn dagen. Hij spreekt over mensen die kittelachtig zijn van gehoor. En die willen een dominee hebben, een prediker hebben, die meer past bij hen. En zo kan het wel eens gebeuren dat mensen onder de zuivere, schriftuurlijke, bevindelijke prediking wegraken, omdat het te eng wordt, te smal, het is te wettisch, ze willen meer evangelie, niet zo de nadruk leggen op het recht van God, maar meer op de genade voor God. Ja, en we moeten ook veel meer horen wie Jezus als voorbeeld is voor het dagelijkse leven. Een dominee moet niet zo onderwerpelijk preken, maar voorwerpelijk. Predik Jezus maar, leg hem maar in de schoot van de hoorders, en dan moet de hoorder maar verder ermee doen wat hem goed acht. En dan zie je wel eens mensen die gaan het elders zoeken, een makkelijkere evangelie, waarbij je ook nog ruimte krijgt voor het zelf doen. Maar gemeente, je zoekt het niet bij een volkomen zaligmaker buiten jezelf. Wat kan er veel misgaan als het gaat om het geloof in die enige naam, Jezus. Gemeente, ik zeg het omdat ik u lief heb en u niet over heb voor de rampzaligheid. Echt, gemeente, het is van tweeën. 1. Of hij is een volkomen zaligmaker, waar je alles moet vinden wat je nodig hebt, omdat je het zelf zo mist. Of hij is het niet. En als hij het niet is, dan verloochen je Christus. Dan ontken je hem, dan zweer je hem af. Dan verwerp je hem, dan accepteer je hem niet met al je vrome godsdienst. En er is geen grotere zonde, gemeente, om die lieve Jezus aan zijn kant te laten, die zo diep wilde afdalen in uw verlorenheid, om je op te rapen. O, veracht toch Jezus niet. Sla toch acht op zo'n grote zaligheid, op zo'n grote zaligmaker. Hoe ga je vanmorgen het kerkgebouw weer uit? Of hij is een volkomen zaligmaker, of hij is het niet. Als hij het wel is, dan zijn er drie dingen gebeurd in je leven. Dan zijn er drie dingen in je hart te vinden. En daar gaan we mee afsluiten. Ten eerste, dan ben je tot de volle overtuiging, maar ook overbuiging gekomen, dat Hij alleen, je zalig kan maken. Dan heb je geloofd en gezien, Hij is de van God geschonken zaligmaker. Je gaat een onuitsprekelijke zondaarsliefde in Hem ontdekken en van Hem ervaren. En je gaat die oude dichter verstaan. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan heb je op alle andere wegen, heb je de dood leren schrijven, die heb je allemaal weggeworpen. Dan is er iets in je ziel ontstaan, Jezus en Jezus alleen. Dan ben je gestorven aan alle gronden buiten Christus. Maar je gaat ook verstaan, Daar ben ik niet tevreden mee. Die Jezus die mij verkondigd is, die alleen mij redden kan, moet mijn deel worden. Het moet komen tot het aannemen des geloofs. Dat wordt een noodzaak in je leven. Want anders blijf je rampzalig, anders blijf je verdoemelijk, anders blijf je totaal machteloos. Maar als Hij de uwe is, als Hij uw zaligmaker is, dan is het goed. Dan kun je zeggen, mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En het derde is dat er een grote liefde komt en een grote hoogachting voor deze Jezus. Hij wordt je alles. Want u die gelooft, is hij dierbaar. Dan verkeer je graag in zijn gemeenschap. Dan begin je graag met hem te wandelen. En dan zul je ziel elke keer weer uitzien naar hem. Ook als je hem weer kwijtgeraakt bent. En dan zingt het steeds weer in je hart. Ik moet u, mijn heiland, minnen. U, lieve Jezus alleen. U, zoete Jezus. En anders geen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O grote God, het is van twee in één. U ziet ons zitten en staan, kinderen, jongeren en ouderen. En u weet het. U kent en doorgrondt ons, Heere. U weet bij wie het van binnen leeft. Alleen u, o Heer Jezus, kunt mij zalig maken. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. U weet ook als dat niet leeft. En wij straks het kerkgebouw gaan verlaten. Voor wie Jezus geen volkomen zaligmaker is. Dat het in de nood mag brengen, Heere. En dat is uw werk. Want we hebben niemand over voor de rampzaligheid. Heere, zou u dit woord dan alsjeblieft willen zegenen. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En geef dat we vanmiddag elkaar weer mogen ontmoeten. Om niet alleen het hoorbare evangelie, maar ook het zichtbare evangelie van de heilige doop te mogen meemaken. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 68, vers 10, waar ook de naam Jezus in voorkomt. Geloof zij God met diepst ontzag Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan komt het, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? 68, het 10e vers. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.